Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. Fijn dat u gekomen bent en we gaan ook onze harten openstellen voor God, voor Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik ga de paaskaas aansteken. En deze kaas hebben we niet nodig voor licht, dat was vroeger wel het geval, maar nu hebben we meer dan genoeg licht. Maar als u kijkt naar de spreker of de persoon achter de kansel en u ziet het flikkerende lichtje, dan is dat goed voor uw ogen. En dan mogen we ook bedenken, Jezus Christus is het licht van de wereld. Meer nog, hij is het licht van ons leven. Hij heeft in ons leven geschenen en daarmee is niet alle vragen opgelost, niet alle pijn en leed weg, maar we zien wel het licht gloren. De uitkomst is zeker. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, we zijn blij dat we hier mogen zijn. Dat we de gezondheid hebben, de gelegenheid, zelfs de veiligheid. Dat we niet bang hoeven te zijn voor raketten op ons dak of bommen op de weg. Dat we niet hier in stilte zijn omdat anders de regering ingrijpt. Bedankt nu voor al die vrijheden die zo vanzelfsprekend lijken, maar die het niet zijn. En zoals we hier zijn, willen we onze harten openstellen en willen we bidden voor de hulp en de bijstand van uw Heilige Geest. En u weet wat we hebben meegenomen. Er is niemand of er is strijd, of er is leed, of er is druk. Maar in al die situaties, die leggen we bij u neer en bidden geeft u kracht om het vol te houden. Uitkomst waar dat mogelijk is en uitzicht. En bovenal weten we, u bent de overwinnaar. U houdt ons vast door alle duisternis heen. Amen. De spreker is vandaag Marianne Logges en haar thema is De angst voorbij.
U heeft het misschien wel eens gehoord of zelf gezegd. Ik ben voor de duivel nog niet bang. Dat is hele sterke taal. En het is ook wel makkelijker om te zeggen dan het te doorleven en uit te leven. Zolang de vijand op een afstand is, is het niet zo moeilijk om dat te zeggen. Maar als het de situatie dichtbij komt en je leven gaat bedreigen, dan wordt het heel iets anders. Dan kan ook angst je gaan beheersen. En dat geldt niet voor de wereld alleen om ons heen, maar dat geldt ook voor ons als gelovigen. Ik moet zeggen dat ik niet zo bang ben uitgevallen. Als kind moest ik van heel vaak voor mezelf opkomen. En kon er dan ook wel fel op losslaan. Om in ieder geval maar van me af te houden wat niet goed was. En op de politieopleidingsschool leerde ik judo, jiu-jitsu en karateklappen uitdelen. Dus dan voel je je wel wat sterker. Maar het belangrijkste wat ik daar geleerd heb, is om nooit voor je vijand, wie het dan ook is, weg te lopen. Draai je nooit een verkeerd iemand de rug toe, maar stap op hem af. En dat is me meermalen winst geworden. Want een aanvaller, en ik loop nogal eens alleen in het bos, loopt voor je weg dan. Niemand die verkeerd wil, is erop berekend dat je op hem afstand, op zo iemand afstapt. Maar bang zijn of angst hebben is een natuurlijk afweermiddel. Het stelt je in staat om na te denken wat er gebeurt of wat er misschien gaat gebeuren. In onze taal is het niet altijd helder of je over bang spreekt of over angst. En er is wel een duidelijk verschil. En ik ga dat proberen in het niet al te lang uit te leggen. Bang zijn komt van het Grieks, eulabeia, en dat wordt vooral gebruikt. Je moet voorzichtig zijn, op je hoede zijn. Bang zijn ontstaat door een schrikreactie waar je niet op bedacht was. Maar je bent het dan ook vaak weer meteen kwijt. Bijvoorbeeld, je loopt in het bos, zoals ik vaak, op een pad tussen naaldbomen. En naalden, gevallen naalden, kraken niet. Dus het is stil. En als je loopt, is het ook stil. En ik moet zeggen, ik schrik me wel eens wezenloos. als er dan ineens iemand mijn pad kruist die ik niet heb horen aankomen. Dan zeg je van ja, je schrikt. Maar het is ook een vorm van even bang zijn. Wat gebeurt er? Maar je bent ook meteen weer op je hoede. Dat is schrik. En het is ook een afweermiddel. Je bent meteen in staat om te handelen. Angst hebben is heel iets anders. Dat is niet even schrikken. Dat is ook niet meteen in afweer komen. Angst komt van het Griekse phobos. En daar komt ons woord fobie vandaan. Maar niet alle angst is fobie. Laat dat wel even duidelijk zijn. Angst ontstaat wel vaak door denkbeelden wat er misschien zou kunnen gebeuren. Heel vaak zijn dat niet reële denkbeelden. Als we het hebben over de oorlog in de Oekraïne en je gaat denken, ja, dat zou wel eens heel dichtbij kunnen komen. Het is maar zoveel duizend kilometer, het kan dichtbij komen. En als je die gedachte blijft voeden, ontstaat er wel een fobie, een angst over iets wat er nog helemaal niet is of wat heel ver weg is. Dan kunnen het ook waandenkbeelden worden waardoor je slecht in je vel gaat zitten. Sommige van die angstideeën, van die waanideeën, kun je ook wel omlachen. Maar ze kunnen ook een voedingsbodem zijn voor iets geks. Je schrikt 's nachts wakker. Je hoort iets en je denkt, oh nee, hè, een leeuw op mijn slaapkamerstoep. In Nederland zijn geen leeuwen en ze komen zeker ook de huizen niet binnen. Dus dat is een raar idee. Dat is niet alleen maar je schrikt of je bent bang. Want zelfs bang zou daar niet op zijn plaats zijn. Maar als je zoiets gaat voeden en je gaat de deuren dicht doen 's nachts en je ramen dicht en je pakt je in, en dan wordt het wel ziekelijk. Je kunt ook horen over de oorlog. Dat is niet zo heel ver weg natuurlijk. Maar het kan zijn dat je er zo mee bezig bent en blijft, dat als je een sirene hoort of een alarm gaat af, dat je al bedenkt, waar ga ik me verbergen? Dat is bij ons niet zo heel erg makkelijk meer. En dan kan ineens dat beeld van die oorlog en die angst je hele denken gaan beheersen. Er is ook nog wel een andere vorm van angst die niet denkbeeldig is. Daar kom ik straks al op. Maar angst komt ook wel bij gelovigen voor. Je gaat iets denken, je blijft erover denken en het is net alsof het je niet meer loslaat. Het laat jou niet meer los. Die angst moet je wel aanpakken. En daarover verwijs ik eigenlijk dan even terug naar de preek van Connie vorige week. Die speciale functie van God, van de Heilige Geest, is om te bewaren wat hij je gegeven heeft. Om jou te bewaren. Dus als je daaraan denkt, dan kun je angst al een beetje opzij schuiven. Maar angst kan ook door positieve dingen komen. Dat lijkt misschien gek, ik geef een voorbeeld. In onze tijd, zeker in deze tijd, denken heel veel gelovigen dat ze alles weten over het boek Openbaringen. Wat, waar, wanneer plaats zal vinden. Ik zou een aantal namen kunnen noemen. Ik noem er geen, maar ik heb het wel over een bijbelschoolstudent, een van mijn studiegenoten, die zo'n openbaring allesweter is. Aardige vent, goede vent. Zo'n 15 jaar geleden gaf hij aan te weten dat de Heer de opname van de gemeente zou binnen 35 jaar zijn. 15 jaar geleden, 35 jaar. Nog geen 10 jaar geleden vertelde hij ineens dat verhaal dat het binnen 12 jaar zou zijn. En bijna na een diepe ademhaling zei hij, nee, het is 10 jaar. En vanaf het begin van de COVID-pandemie, nauwelijks 2 jaar geleden, heeft hij het al over 6 jaar. Is er iemand die durft te zeggen, je bent een valse profeet? Het kan toch niet anders als je in 15 jaar zo'n 29 jaar dan maar even afstreept, alsof je alles weet. Het enige nadeel is dat heel veel mensen dat gaan geloven. Hij zegt het en het is een goede spreker en hij heeft zoveel gemeentes gebouwd enzovoort. En ze leggen dus dit niet naast elkaar, van hé, wat heeft hij nu eigenlijk gezegd? Wat voor tijden geeft hij aan? Klopt het wel met elkaar? Maar ze geloven het. En dan heel langzaam kan angst ontstaan. Heb ik alles op een rijtje? Gaat het allemaal goed? Heb ik gedaan wat de Heer van me vraagt? En daardoor kan een vorm van angst ontstaan die niet meer gezond is. Die kennis van die zogenaamde openbaring, bedweters noemen ze dan maar, leidt af van de kern van dat boek. Op elke bladzijde, ga maar na, ga het maar zitten een weekendje, ga de openbaring lezen en ga eens opschrijven. Op elke bladzijde, bij elke pericoop, gaat het over God als schepper, als heerser, in zijn majesteit. En met die majesteit heeft hij de angstaanjager van mensen wel overwonnen. En uiteindelijk zal hij hem teniet doen. Daar gaat het boek Openbaring over. Natuurlijk staan er ook andere dingen in. Maar altijd verbonden met God en met zijn heerlijkheid en met zijn majesteit. Dan kun je angst over wat er gaat komen en waar je niet goed mee weg mee weet. Of angst dat je het misschien allemaal nog niet zo goed hebt gedaan. Hè, en misschien komt God dan ook met dat vingertje. Met dat vingertje komt hij dus niet. Wat moet je dan als je je toch angstig voelt over situaties? Ik heb er lang over nagedacht totdat ik bij Johannes kwam en daar eigenlijk wel de oplossing vond. Ik wil niet zeggen dat ik dat even zo uit mijn mouw schud, maar terug naar de discipelen die waren getuigen geweest van een gruwelijke moord op hun Heer. Sommigen waren getuigen van zijn opstanding. Die hadden het lege graf gezien. De doeken die opzij gelegd waren, zijn hoofddoek die ergens anders lag. En een enkeling had zelfs de opgestane Heer ontmoet, zoals de twee op weg naar Emmaus, en even niet geweten hadden dat hij het was. Maar ze hadden hem wel ontmoet. En daar zitten ze dan ineens. Johannes 20, vers 19. Onthutst, trillend van angst en onzeker over hun toekomst. Toen ik dat vers las, dacht ik van, oh, dat zijn dus onze voorbeelden. Nou, niet zo geweldig. Op de avond van die eerste dag van de week, de dag van de opstanding, op die avond waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deur op slot gedaan. In die tijd deed je je deuren niet op slot, want je was gastvrij en iedereen kende wel de normen en waarden. En als je toevallig iets nodig had van je buur of van je dorpsgenoot, dan klopte je op de deur. Je stapte niet zomaar binnen. Als je iets misdaan had, zou je dan je deur op slot doen? Nee, want normaal was het dat je overdag werd opgepakt, want dan waren er getuigen bij. Je kon dus ook niks tegen de heren inbrengen. Het was gewoon dat je op klaarlichte dag werd opgepakt. Dus eigenlijk was het niet nodig geweest om die deuren dicht te doen. En ze hadden niet alleen de hoofddeur op slot. Er staat, ze hadden alle deuren op slot. Dan moet er toch iets ontstaan zijn dat ze niet alleen maar zomaar bang waren. Ze hadden geen voetstappen gehoord, ze schrokken er niet van. Er kwam niet plotseling iemand binnen. Ze hadden gewoon angst. Angst voor hun volksgenoten. En eigenlijk werden het fobieën over wat die Joodse overheden misschien zouden kunnen uithalen. Misschien. Je weet het niet zeker, maar misschien zouden ze wel. Dat is angst. Maar het is meer angst. Fobie noemen wij dat. Iets wat er nog niet is en wat er misschien ook niet zal zijn, om daar bang voor te zijn. En die mannen waren zo bang dat ze alle deuren op slot deden. Ik kon het me niet helemaal goed voorstellen als je het lege graf hebt gehoord en de Heer hebt gezien, over hem hebt horen praten, dat dan zo de angst je kan overvallen. Maar je zal die angst maar hebben. En dan voor hun Joodse geloofsgenoten, als ik dat zo kan zeggen, die waren toch ook ondergeschikt aan de Romeinen. Dat wisten ze bij de kruisiging van Jezus wel. Maar dat waren ze allemaal vergeten. Hun angst was zo overheersend voor wat er misschien zou kunnen gebeuren, dat ze alle troostende en bemoedigende woorden van de Heer Jezus en hun belofte voor zijn belofte voor hun toekomst vergeten waren. Dat is wat angst ook doet. Je vergeet het goede wat je hebt, of waar je mee bezig bent, of de goede dingen om je heen. En daarmee vergeet je ook eigenlijk te leven. Dat vraag ik me dan ook af. Ik vraag het me wel vaker af. En ik word er ook wel op betrapt dat ik het niet goed doe. Hoe beoordeel je je medegelovige die angstig is? Of misschien verward, niet meer weet waar die heen moet en het misschien niet meer ziet zitten? Hoe reageer je op een medegelovige die bij elk woord, elke aanwijzing wel beren en leeuwen op zijn weg ziet? Dan staan we vaak klaar met ons antwoord. Ik ook. Kom op, broeder, lees je Bijbel. He? Lees al die mooie dingen. Ja, ben jij nou een Pinksterzusser? Je weet toch, hoe makkelijk is je antwoord? Omdat jij denkt dat jij het weet, omdat jij even geen angst hebt. Niet die angst. En dan denk ik zucht voor al die mensen en voor mezelf. Maar wat een geluk dat onze Heer anders is. Geen mens zoals wij. En dat hij ook anders reageert, zoals wij mensen. Hij is niet kortzichtig, niet bedweterig of oordelend. Zijn reactie op die angstige discipelen is volkomen tegengesteld van wat wij zouden zeggen. Kom jongens, deur open, doe niet zo gek. Helemaal niet. Hij spreekt niet één veroordeling uit. Geen beoordeling. Hij komt niet eens met een verwijt. Johannes 20, vers 19b. Jezus kwam in hun midden staan en hij zei, vrede zij jullie. Dat is toch iets anders. Ik zou iets anders zeggen. Kom joh, doe niet zo gek, hè. Vrede zij jullie. En in 20, vers 21, nog een keer, nog eens zei Jezus, vrede zij met jullie. Wat een bemoediging. Als je zo angstig bent voor wat er misschien zou kunnen komen, wat je misschien zou kunnen overkomen, dat je alles dicht doet, dat je jezelf opsluit, en dan dat er zoiets wordt gezegd tegen je. Vrede. Niet het boze vingertje, niet dat veroordelende vingertje. Vrede. Vrede tegenover menselijke kortzichtigheid. Tegenover menselijke beoordeling. Vrede tegenover een verwijt. Je had toch beter moeten weten. Gewoon vrede voor die discipelen, voor die leerlingen, om elke dag te kunnen leven. Ook die avond. En dan vrede, als je in het woordenboek kijkt, en ik kijk altijd in meerdere woordenboeken, dat is gelijk aan harmonie, aan evenwicht, ook aan heelheid. Want als je angstig bent, ben je niet echt heel. Aan volledigheid. Aan welvaart of welzijn en aan rust. Vrede. Harmonie met jezelf en met je omgeving. In evenwicht zijn. Denken dat er misschien iets gebeurt, maar ook weten, hij heeft dit gezegd. Hij heeft ons dat beloofd. Hij zou ons voorgaan. Vrede. En dat ene woord vrede zaagt eigenlijk alle poten onder de angststoel weg. Want die vrede die Jezus uitspreekt, omvat je hele leven. Niet alleen maar dat ene avondje van de discipelen op die stoel met de deuren dicht. Vrede, je hele leven, hier en nu en over de grens, zelfs van zijn toekomst. En natuurlijk kunnen er situaties zijn, of ontstaan, die heel onaangenaam zijn. Zorgelijk, of zelfs levensbedreigend. Die horen wel bij een gebroken wereld. We kunnen ze niet allemaal oplossen. En je kunt net zo lang bidden dat je, als je wilt. Ze worden ook niet allemaal hier en nu opgelost. Ook die angsten niet. Maar als angst een reële basis heeft, dus niet zo'n waanbeeld van oh wat zou het. Maar als het een reëel iets is, je krijgt van de dokter te horen, u heeft nog 6 weken... Dan is angst reëel. Of als je andere slechte berichten hebt. Dan is angst reëel. Maar dan nog geldt Jezus' woord. Vrede, zijn beetje. Wat moet je daar dan mee? Hoe moet je daar dan mee omgaan? Je hoeft niet angstig na te denken over de toekomst. Of wat de toekomst zal brengen, want hij is er altijd. Altijd bij je. Maar de gedachte kan wel verlammend zijn voor de hele verdere dag. Als je daarmee opstaat, dan is je dag eigenlijk verknoeid. En toen, vorige week, het bleek later een herhaling te zijn, maar ik zag een interview bij die uitzending van De Kist van de EO, met die oudschaatser Mark Tuitert. Ik heb hem heel vaak zien rijden en was enthousiast. Maar zijn verhaal had ik nooit gehoord. En hij vertelde, hij was 17 toen zijn ouders gingen scheiden. Ze lagen al heel lang in een vechtscheiding. Niet zo gezond voor een jongen van die leeftijd. En hij koos voor zijn moeder omdat zij hem nodig had. Zijn vader was zelfstandig, maar zijn moeder had hem nodig. Zijn moeder was perfectionist. Dat is niet zo'n gemakkelijke karaktertrek, laat ik het zo zeggen. Want daardoor was ze ook depressief. En daarom dacht hij, ze heeft mij nodig. Ze wilde altijd weten wat de volgende dag zou brengen, zodat ze daar alvast een antwoord op kon hebben en haar taak kon uitvoeren. En dat lukte eigenlijk nooit. Daarom zag ze de nieuwe dag nooit goed tegemoet. En ze sloot eigenlijk elke dag af in mineur. Zo vertelde hij dat. En na 10 jaar depressie sloot ze haar leven ook af. Met een zelfmoord. En toen werd aan Mark gevraagd, hoe kon je die dag verwerken? En eigenlijk staat het in hetzelfde laantje, zal ik maar zeggen, als wat Jezus deed bij zijn discipelen. Zijn antwoord was, die ene dag valt in het niet bij de 10 jaar daarvoor die ze niet geleefd had. Bij haar dood ging ik beseffen dat ze geen enkele dag geleefd had in die 10 jaar daarvoor. Altijd angst voor wat er gebeurde. Altijd angst, ik volmaak niet. Altijd angst, ik voldoe niet. Altijd angst, altijd angst. En die ene dag, hij zegt, eigenlijk valt die in het niet bij die 10 jaar daarvoor. 10 jaar niet leven, maar niet geleefd hebben. En toen zei hij, en dat schreef hij op die kist, ik vind het altijd van wat schreven die mensen erop, maar toen heb ik het even goed bekeken. Elke dag is een avontuur. En later zei hij, elke dag is een godsavontuur. Dat mag je aangaan en 's avonds optellen wat er allemaal voor leuke, mooie, fijne dingen zijn geweest. Dat is leven door en in en uit vrede. Natuurlijk zijn er elke dag wel dingen die niet prettig zijn. Maar er zijn ook elke dag dingen die je op zou kunnen schrijven om te zeggen die waren prettig. Je laat iets vallen in de winkel en iemand raapt het op voor je, nog voordat je het kunt bedenken. Dat is iets positiefs. Dat kan iets heel moois zijn. Iemand groet je en je moet nadenken, oeh, even die naam. En dan zeggen ze gewoon van, maak je niet druk om mijn naam hoor, ik ben gewoon die. Je wordt al geholpen. Evenwicht, harmonie, welzijn. In de afgelopen maand had ik moest ik hele vervelende beslissingen nemen. Die me ook wel slapeloze nachten hebben gekost. Maar hoe hartverwarmend dat er mensen ineens met planten en bloemen en cadeaubonnen aankwamen om me te bemoedigen. Dan kan je dag niet meer stuk, dan kan je eigenlijk zeggen van, ook je beslissing kan dan eigenlijk niet meer stuk. Elke dag, elke avond, de momenten van die vrede, van die harmonie, van die goede dingen, even optellen. En juist omdat Jezus die vrede aanbiedt, niet zomaar iemand, niet zomaar een bedweter. Maar hij biedt het aan zijn discipelen, aan zijn leerlingen en aan ons zoals we hier zijn. En daarom herhaalt hij ook zijn opdracht. Vrede zij met jullie. En bij de tweede keer zegt hij, en zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. De kern van zijn opdracht ligt in de liefde van God. God heeft het niet aan kunnen zien dat de wereld en de mensen die hij gemaakt had, zomaar teniet ging. Niet door zijn schuld, maar omdat mensen hem niet wilden. Hij heeft dat niet aan kunnen zien en zond zijn zoon. Dat is de opdracht van Gods liefde. Dat is ook de opdracht die wij hebben. Niet dat we allemaal naar China, naar weet ik veel wat moeten gaan, maar de opdracht om vrede in je omgeving te bieden. Misschien door een vriendelijk gebaar, door wat dan ook. Maar waarvan je zegt, je brengt daarmee iemand even in harmonie. Even heelheid, er komt heelheid aan. Misschien nu, misschien straks. Even dat welzijn, dat gevoel van welzijn aan iemand bieden. En even misschien een moment van rust. Vrede en liefde zijn niet van elkaar los te halen. Wat is liefde als er geen vrede is? Niks. En vrede, zonder dat je dat gestalte kunt geven voor een ander, is dus ook niks. Ze zijn gewoon die twee handen die bij elkaar horen. En die twee woorden zijn levenomvattende woorden. Die geven kracht voor vandaag en voor morgen. Voor nu en voor altijd. En dan zeg je misschien, ja, maar er borrelt toch nog angst. Misschien ben ik toch nog wel ergens bang voor. Schrijf aan de binnenkant van je hand. Ik ben met je alle dagen. Vrede. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing. Niet de voleinding. Voltooiing. Vol in zijn tooi, totdat de wereld weer vol in zijn tooi is. Ik ben met je. En als je die tekst op je hand schrijft, ik ben met je, hou die dan maar voor ogen. Hou dit voor ogen, zegt Jezus. Hou dit voor ogen. Ik ben met je. Tot aan de voleinding der wereld. Een vredevorst die altijd in je is, bij je is, om je is, alle dagen. Wat zou je je dan nog druk maken? Natuurlijk, zorgen zijn er. Schrikken kan. Voor alle dingen. Bang zijn kan. Maar het kan ook je leven verpesten. Als je niet dit hebt, hou voor ogen, ik ben met je. En diezelfde woorden spreekt de Heer van, en vrede zij met je.
En zo, gemeente van Heer Jezus Christus, u mag heen gaan in vrede. Want hij geeft vrede. En met de zegen van onze God, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.